Goedemorgen allemaal. Ik wil het vanochtend hebben over gebed. En misschien hebben we allemaal een idee van gebed. Ja, nou ja, dat is wel bekend. Hè? Dat doen we hier, dat doen we thuis, dat doen we op de kringen. Gebed, dat hoort er een beetje bij. Maar ik denk dat we allemaal wel onze ideeën en gedachten hebben over gebed. Voor de een is het misschien heel moeilijk, gewoon moeilijk om daarmee bezig te zijn. Voor de ander is het heel makkelijk. De een die ziet het als een verplichting en de andere die denkt van, ach ja, weet je, als het zo uitkomt, dan doe je dat een keer. De een die zegt van, nou weet je, ik voor mij geen moeite om een uur lang te gaan zitten en te gaan bidden. En voor de ander is het lastig om misschien gewoon even een minuutje tijd te nemen om te bidden. En zo zijn er misschien nog heel veel meer gedachten over gebed. Nou, ik wil vanochtend naar drie dingen kijken. De eerste is, wat is bidden? Het tweede is, even kijken, waar heb ik hem staan? Tot wie bidden we en waarom bidden we? Nou, daarmee wil ik niet zeggen dat ik dan gelijk alle antwoorden geef. Over gebed is heel veel meer te zeggen, maar laat het een eerste aanzet zijn. En wie weet kom ik daar later nog weer eens een keer op terug om daar nog wat meer over te zeggen. Nou, eerst, wat is bidden? Als we kijken naar het volk Israël, toen die in de woestijn die reis begon vanuit Egypte naar het beloofde land, hadden ze een leider, Mozes, en op een bepaald moment heeft Mozes een tent gebouwd. Een tent midden in de woestijn. En die tent die was bedoeld zodat iedereen die dat wilde daarheen kon gaan en kon gaan praten met God. En Mozes gaf zelf het voorbeeld. Hij was regelmatig in die tent te vinden om te praten met God. En dan staat er in Exodus 33 vers 11 staat er: en de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Nou, wij kunnen daar ons geen enkele voorstelling bij maken, denk ik. Tenminste, ik niet. Wetende dat Mozes in die tent zit en dan van man tot man met God zit te praten. Hoe werkt dat dan? Was hij daar dan bij of zo? Zag hij hem? Of was dat alleen maar van, nou ja, ergens in zijn gedachten? Hoe zat dat precies? De Bijbel geeft daar niet alle uitleg over, dus dat is een beetje gissen hoe dat precies geweest is. Maar wat we wel kunnen zeggen daarvan is, en als we kijken naar het leven van Mozes, dan zien we dat ook regelmatig terugkomen. Er was duidelijk een sprake van een wederzijdse relatie. Het was niet zo dat Mozes eventjes die tent inging en dan een verlanglijstje voorlas van, nou, zou dit allemaal even gedaan kunnen worden? Dank u wel, handtekening eronder en dan ging weer terug naar het volk. Nee, zo ging het niet. Er was een relatie. Er was over en weer, was er gesprek, was er luisteren, was er bezig zijn met elkaar. En als we kijken naar gebed, dan denk ik dat een van de meest wezenlijke kenmerken is van gebed, dat het een uiting is van je persoonlijke relatie met God. Contact hebben met God. En dan op basis van liefde. Niet op basis van een zakelijke overeenkomst of zo, maar op basis van liefde. En ik denk dat God zelf nog wel het meest verlangt naar dat innige contact met ons. Wij gaan er nog wel eens aan voorbij, hè? Vandaag niet gebeden. Nou ja, doe ik het morgen wel. En morgen dan weer allerlei druktes en s'avonds ben je weer moe en denk ik, ik doe het morgenochtend eerst. En zo kunnen we het heel vaak voor ons uitschuiven. Terwijl God eigenlijk verlangt van, hey, ik wil dat contact met jou. Je bent mijn kind. Praat tegen me. Vertel me, wat houdt je bezig? Waar kan ik je bij helpen? En misschien een mooi voorbeeld daarin is weer het paradijs. He, daar was het, voor de zondeval, was het natuurlijk perfect voor elkaar. En dan lezen we ook dat Adam en Eva wandelden in dat hof. In die hof, in dat paradijs, in die hele mooie tuin. En wat hadden ze daar? Ze hadden contact met God. Ze wandelden met God. Kan je je voorstellen, met God wandelen door een prachtige mooie tuin? Kunnen we ons op dit moment niet meer voorstellen, denk ik. Maar voor hun was dat de normaalste zaak van de wereld. Dat was gewoon zo, elke dag opnieuw. Wandelen, kijken naar wat er allemaal te zien was. En ja, wat ze allemaal besproken hebben, weet ik niet. Het staat allemaal niet in de Bijbel. Maar ze wandelden met God in die hof. Gaaf. Maar ja, er gebeurde iets waardoor dat contact verbroken is. En dan kun je zeggen van, oké, dat was het dan. Maar voor God was dat niet het einde. God ging verder en God zorgde dat er een oplossing kwam, dat we weer opnieuw dat contact konden hebben. Dat het contact wat door de mens verbroken is, dat God dat zelf hersteld heeft door zijn zoon die uiteindelijk aan dat kruis ging. Nou, en daardoor hebben we het voorrecht om eigenlijk op elk moment van de dag of van de nacht bij God te kunnen komen. Met God te kunnen praten. Met God dat contact te kunnen hebben. In Hebreeën worden we daar zelfs toe opgeroepen om daar vrijmoedig gebruik van te maken. Hebreeën 4 vers 16 zegt dat we vrijmoedig mogen naderen voor de troon van God. Wat gebeurt er als je gaat bidden? Dat je vrijmoedig voor de troon van God komt. Dat betekent niet dat er ineens ploef een of andere troon staat en dat je dan daarvoor staat. Nee, maar in de hemelse gewesten, daar gebeurt iets. Jij komt met jouw gebed voor de troon van God. En of dat nou een gebed is met moeite, met zorgen of vanuit uw blijdschap of whatever, dat maakt even niet uit, maar je komt voor die troon van God. En we mogen daar vrijmoedig komen. We hoeven niet eerst van, oh, heb ik dit wel, heb ik dat? Een soort lijstje afvinken van, en nu mag ik daarheen. Nee, dan mag je elk moment van de dag, hoe je ook voelt, mag je daar zijn. En dan is het natuurlijk niet alleen maar praten, maar ook goed om te luisteren. Want gebed, een gesprek, is een dialoog. Een dialoog waar twee mensen, twee personen, over en weer dat contact hebben met elkaar. Nou, als we kijken naar gewoon een relatie tussen twee mensen. En als daar een van de twee continu aan het woord is, hoe lang zal zo'n relatie stand houden? Of dat nou in een huwelijk is, of dat nou een vriendschappelijke relatie is. Als er eentje maar continu aan het woord is en de ander die krijgt gewoon geen kans om iets te zeggen. Nou, dat is heel gauw klaar, denk ik. Dat is geen relatie. Hè? Relatie is dat er over en weer gesprek is en luisteren. Een relatie moet dan ook met zorg onderhouden worden. Nou, als we naar onszelf kijken, dan is dat praten, dat is meestal niet zo'n probleem. Toch? We hebben ons mondje wel klaar. We kunnen best wel bezig om al de dingen die ons bezighouden, om dat op de een of andere manier te uiten. Naar God toe vinden we dat soms wel lastig, maar naar elkaar toe lukt dat meestal wel. En dan zijn we ons verhaal kwijt en dan draaien we om en dan gaan we naar de volgende, dan gaan we weer ons verhaal vertellen. Zonder dat we eigenlijk die ander even de kans geven van, oh, misschien heeft hij ook al een verhaal. He, dus gesprek hebben, een relatie hebben, dat is twee kanten. Praten en luisteren. Hebreeën 1 vers 1, ga ik zo lezen, daar wordt iets over gezegd van hoe God spreekt. Hè? Want wij hebben dan heel vaak het idee van, ja, maar ik krijg nooit antwoord van God. Hè? Want het liefst wat we hebben is dat als we met iets zitten, dat er een briefje uit de hemel komt warrelen, waarop staat van, doe dit, doe dat, of dit gaat gebeuren of dat gaat gebeuren. Nou, helaas, ik weet niet of jullie het wel eens meegemaakt hebben, maar ik heb het nog niet echt meegemaakt dat ik een briefje uit de hemel heb ontvangen. Niet in die zin. Maar God spreekt wel. God spreekt door zijn woord. Dus dat betekent dat als wij de stem van God willen verstaan, dat we het woord moeten openen en dat we daarin moeten luisteren en kijken van wat wordt daarin gezegd. En een mooi gedeelte daarvan is Hebreeën 1 vers 1, waar staat, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, hè, dus hij spreekt ook door profeten, de Bijbel staat er vol mee, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken, door wie? Door de Zoon. Dus als we gaan kijken naar het leven van Jezus, als we gaan kijken naar wat er in de Bijbel staat over Jezus, dan is dat als het ware spreken van God. Wij hebben het altijd over het leven van Jezus en proberen daar lessen uit te halen en zo. En dat is ook goed, maar besef ook even dat het een spreken is van God. Dat is gaaf, hè? Als je op die manier naar Jezus mag kijken, dat je, als je kijkt naar het leven van Jezus, als je kijkt wat Jezus allemaal voor ons gedaan heeft, dat is het spreken van God naar ons toe. En daarom is het dus belangrijk dat we met zijn woord bezig zijn, want een hoorbare stem zullen we niet 1, 2, 3 horen, natuurlijk. Soms mag je dat meemaken, soms heb je iets van, hé, wat, waar, wie, hoe, dan hoor je iets. Maar meestal gebeurt dat niet. Waarom niet? Omdat we dat prachtige boek hebben, waarin God eigenlijk alles neergezet heeft wat we nodig hebben, om te ontdekken wie hij is en om te verstaan wie hij is. Dus open dat boek en ga daarin in bezig. En natuurlijk kan God op allerlei mogelijke manieren spreken. Hè? Hij kan spreken door de natuur heen. Hij kan spreken door muziek heen. Hij kan spreken door gebeurtenissen. Door de Heilige Geest in ons. Door dromen, door beelden. Maar dat betekent niet dat we allemaal al die dingen mee zullen maken. Sommigen wel, sommigen niet. Dat is ook weer precies van, wat past er bij jou? Hoe is jouw relatie met God? En hoe wil God daarin, in jouw leven, werken, in jouw leven, zichzelf laten horen? Nou, samengevat is bidden dus gewoon praten met en luisteren naar God. Komen we bij de tweede. Tot wie bidden we? Denk je van, ja, makkelijk antwoord. We bidden tot God. Ja, dat kan. Dat is ook het makkelijke antwoord. Maar hoe is jouw relatie met God? Welk beeld heb jij van God? Want dat bepaalt wel de manier waarop je met God spreekt. En hoe jij naar God luistert. He, dus als je kijkt naar een relatie die je kunt hebben met iemand anders, dan hangt dat van twee dingen af. Het eerste is een formele relatie. Als je kijkt naar je relatie met familieleden, die is heel anders dan je relatie met vreemden. Een relatie met een goede vriend is heel anders dan een relatie met iemand die, nou ja, die je ergens een keer vaag bent tegengekomen. Een relatie is heel anders met iemand die jou waardeert ten opzichte van iemand die jou met de nek aankijkt. En dat werkt ook zo bij God, hè? Tweede is, van welk beeld heb je van iemand? Als iemand vriendelijk en aardig is, dan is het veel makkelijker om een relatie aan te gaan met iemand dan iemand die afstandelijk is en die een beetje nors is en weet ik het allemaal. Als je kijkt naar iemand die jou waardeert om wie je bent, die ziet wat er in jou is, dat is veel makkelijker veel makkelijker om daar een goed beeld van te krijgen dan iemand die altijd op jou loopt te fitten en altijd aanmerkingen op je heeft. Dan krijg je een heel ander beeld van iemand. En dan is het ook lastig om daar een relatie mee op te bouwen. Nou, en zo is het naar God toe, is dat ook. Hoe kijken wij naar God toe? Aan de ene kant hebben we eerst die formele relatie met God, hè? Weten dat God schepper is, dat hij de almachtige is, dat hij de alomtegenwoordige is. God is niet samen te vatten in woorden. Hij is ook onze verlosser. Heeft hij bewerkt door Jezus Christus. Belangrijk om te weten hoe God is. En dan nogmaals, ons idee van God is maar heel beperkt. Hè? Daar hebben we ook elkaar weer voor nodig om dat met elkaar weer een beetje op een rijtje te krijgen. En het tweede is het beeld dat we van God hebben. En dat is van hoe beleef je God in jouw persoonlijke relatie? Zie je God als iemand die daar hoog boven ergens in de hemel zit en die zit naar beneden te kijken wat je allemaal wel niet fout doet? En dan met een opgeheven vingertje zegt van, is niet handig wat je doet. Of zien we God als een genadig God die alles heeft volbracht door zijn Zoon Jezus? En dat we gewoon naar hem toe mogen komen met al onze gebrokenheid, met al onze rotzooi. En dat we mogen weten dat er vergeving is. Dat is een heel ander beeld van God. Maar dat bepaalt wel van hoe jij praat met God. Want het eerste, dan praat je een beetje van, oh Heer, alsjeblieft, doe me niks aan. Terwijl het tweede is van, oh Heer, ik ben ontzettend dankbaar voor datgene wat u voor mij gedaan hebt. Gewoon even twee dingen die je terug kunt vinden in de gebeden van mensen. En daarom opnieuw weer is die Bijbel zo belangrijk om daarin te ontdekken, te toetsen, te zien van het beeld wat ik van God heb. Klopt dat met wat hij zelf heeft laten opschrijven? En als dat niet klopt, dan moet je dat aanpassen. Dan moet je gaan kijken van, oké, wat is nou eigenlijk het beeld van God? Wie is hij nou eigenlijk? En in dat woord kunnen we dat terugvinden. En dan ga ik nog een stapje verder daarin, want dan nog kunnen we op een zeg maar afstandelijke manier praten met God. Alsof hij daar ergens ver weg zit. En natuurlijk, hij is hoogheilig en almachtig en eeuwig en noem alles maar op. Maar in de Bijbel laat hij zich ook vader noemen. Meer nog, hij laat zich papa noemen. Nou, stel je voor, hè, je kinderen. Degene die kinderen hebben. Wat zeggen die tegen jou als ouders? Volgens mij geen meneer en mevrouw. Dat zou al heel erg zijn als dat zo is. En waarschijnlijk ook lang niet altijd vader en moeder. Zo van, vader, mag ik een snoepje? Of moeder, mag ik een koekje? Dat is mooi als je kleinkinderen hebt. Hè? Dorette, die is nu net 2 geworden. En dan, gisteren waren we daar op de verjaardag. En dan staan natuurlijk van allerlei lekkers op de tafel. En dan zie je ze al kijken. Hè? Maar ze weet heel goed, ze mag het niet zomaar pakken. Mama? Nou, dan weet je wat er gaat komen. Waarom zegt ze dat? Omdat dat die close relatie is. Gewoon dat innige contact. En dat zegt ze tegen de vader ook. Papa? En dan weet je al wat er gaat komen. Mag ik dit of mag ik dat? Dat is gaaf om te zien. En zo mogen we naar God toe ook zijn. Hè? We zijn kind van God. We zijn niet werknemer van God. We zijn niet slaaf van God. We zijn niet, nou ja, vul het allemaal maar in. We zijn kind van God. En dan mogen we papa zeggen tegen hem. En in de Bijbel staat het ook. Staat maar op 3 plekken. Eerste is in Marcus, Marcus 14, vers 36, waarin de Heer Jezus tegen zijn vader zegt, Abba, vader, papa, vader. En in Romeinen 8, vers 15 staat, daar zegt Paulus, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming, adoptie betekent dat, tot kinderen ontvangen, tot wie wij roepen, Abba, vader. En in Galaten 4, vers 6, nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. We kunnen het niet vanuit onszelf zeggen, het is Gods geest in ons die dat als het ware zegt. Abba, Vader. En als we gaan kijken van wat betekent dat woordje nou, hè? Abba is een Aramees-Hebreeuws woord, wat gewoon papa betekent. Ik heb in heel veel verschillende vertalingen gekeken, overal staat Abba. En ik denk, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat de vertalers ook een beetje in verlegenheid waren van, laat het maar gewoon dat Hebreeuwse woord neerzetten. Want om nou papa neer te zetten, of in het Engels, daddy, of in een andere taal, ik ken al die talen niet, het andere woordje voor papa, dat was een beetje, misschien vonden ze dat wel een beetje te. Dat kan. Maar het staat er wel. En als je kijkt naar wat het betekent, is het gewoon papa. God is onze papa. Wij zijn zijn kind, hè. En dan hoeven we niet altijd formeel van heer of vader, wat ook een stukje afstand in zich heeft. Maar we mogen ook gewoon papa zeggen. Zo dichtbij wil die zijn. Dat is dat innige contact wat hij met ons wil hebben. Prachtig toch, om te weten dat God zo naar ons kijkt. Dus tot wie bidden we? Dat heeft alles te maken met de relatie die we tot God hebben en het beeld wat we van God hebben. Nou, dan komen we bij het derde puntje. Waarom bidden we? Heeft bidden wel zin? Dat is misschien ook wel een vraag die je zelf wel eens afstelt, of die je wel eens van anderen hoort. Heeft bidden wel zin? Want, en dan komt er meestal een heel verhaal. Dit of dat gebeurt niet, of God weet toch alles al, en noem alles maar op. Ja, God weet alles al. God weet alles al. Maar dat zou wel een hele stille bedoeling worden als wij niet meer praten met God. Want dan hoeven we eigenlijk ook hier niet meer te zitten. Want het zingen wat we doen is ook praten met God. Kunnen we ook mee stoppen. God weet toch alles al. Dus het gaat zoals het gaat. En toch is het niet zo. En vraag me niet om dat uit te leggen hoe dat dan precies werkt. Want ons menselijk verstand dat is te beperkt. We kunnen dat niet pakken. Weet je, God, ik heb dat al wel eens vaker gezegd, God overziet de totale eeuwigheid. Hè? Hij ziet het begin. Het einde is er niet, het is eeuwig. En alles wat er tussenin zit. Wij kunnen een klein beetje in de historie kijken. Hè, al naar gelang hoe scherp ons geheugen is, weten we dat nogal een beetje vast te houden. We weten het nu. Maar wat de volgende seconde brengt, weten we niet. Niemand van ons weet wat de volgende seconde brengt. Je kunt er wel een bepaalde inschatting over maken van nou, ik denk dat. Maar het kan toch soms anders uitpakken. Maar God overziet alles. En natuurlijk, daardoor weet hij alles, maar hij wil ook dat contact met ons, om ons als het ware door die weg, door dat levenspad heen te helpen, zeg maar. In Matteüs, in de bergrede, daar staat dat wij als een kind naar hem toe mogen gaan en alles mogen vertellen wat ons bezighoudt. Aan de ene kant, wat ik net zei, hij weet wat we nodig hebben, maar tegelijkertijd mogen we dus alles tegen hem zeggen wat ons bezighoudt. Of dat nou moeilijke dingen zijn, mooie dingen, makkelijke dingen, noem alles maar op. Je mag ook boos zijn naar God. Ik ben in mijn leven verschillende keren flink boos geweest naar God. Maar dat mag. Kinderen zijn ook wel eens boos naar de ouders toe. Als je maar daarna weer dat gesprek als het ware hebt om het weer recht te zetten, zeg maar. Maar je mag je emoties tonen bij God. En dat is het mooie bij God. Tegelijkertijd heeft het ook iets te maken met gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid om datgene wat ons bezighoudt bij hem te brengen. In 1 Thessalonicenzen 5, vanaf vers 16, daar schrijft Paulus: verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u. Hier wordt nog eens gezegd van dank voor alles, maar dat staat er niet, hè? Dank in alles. Als je ziek bent, hoef je niet te danken dat God jou ziek heeft gemaakt. Dat slaat helemaal nergens op. Maar je mag wel danken dat hij erin is, dat hij erbij is. En waarom we niet altijd antwoorden krijgen, dat weet ik niet. Ik ben God niet. Maar dat is het, dat we wel alle dingen bij hem neer mogen leggen. Al onze moeite, vragen, et cetera. En wat voor omstandigheid we ook zijn, hè, met God in gesprek blijven. En ik denk dat juist doordat je in gesprek blijft met God, dat je gaat ontdekken wat zijn bedoeling is. Dat je gaat ontdekken welke volgende stap je mag zetten. En als je daar niks in doet, als je stil blijft, als je niks meer vraagt, als je niks meer zegt tegen God, ja, nou ja, dat is het dan. Dan kom je eigenlijk geen steek verder. Maar er is nog meer. Waarom bidden we? We bidden ook om hem te eren en te danken voor wie hij is. Voor de genade die hij ons heeft laten zien. En er zijn 1001 redenen waarom we God kunnen eren, kunnen loven, kunnen prijzen, kunnen danken. En hoe is dat bij ons? Of is dat vaak alleen maar ons verlanglijstje? Heer, wilt u even dit en wilt u dat? En oh ja, daar moet ook nog even een oplossing voor. En dat vind ik ook wel even erg lastig, dus regel dat ook even. Dank u wel, amen. Of nemen we ook echt de tijd om hem groot te maken? Groot te maken voor wie die is. Om gewoon met onze natuurlijk beperktheid in woorden, maar wel iets tegen hem kunnen zeggen van hoe geweldig die is. Hoe heilig die is. Hoe goed die voor ons zorgt. Hoe groot zijn genade is. De rust en vrede die we krijgen op bepaalde momenten. Dan ga je ook weer op een andere manier naar God kijken. Gebruik de psalmen daar maar eens voor. De psalmen staan overvol met lof en dank aan God. Daarnaast bidden we ook om onze relatie met hem te verdiepen. Want op het moment dat we met God gaan bidden, met God gaan praten, krijgen we misschien ingevingen. Gedachtes die God in ons legt. Hij bepaalt ons misschien bij een Bijbelvers. Hij bepaalt ons misschien bij een bepaalde situatie waar we iets mee moeten gaan doen. En dat alles, dat helpt om steeds meer van God te ontdekken, steeds meer van hem te leren, steeds meer van hem te zien en daardoor de relatie met hem te gaan verdiepen. Als we kijken naar de Bijbel, dan lezen we best wel heel veel gedeeltes over wat God wil. Wat zijn wil is voor de schepping in het algemeen of bevolkingsgroepen in het bijzonder. Maar er zijn genoeg dingen waar we nou niet even 1, 2, 3 een antwoord vinden in de Bijbel. Als we nadenken over, wat heb ik opgeschreven? Opleiding. Welke opleiding moet ik gaan volgen? Ja, ik kan niet even kijken in Hebreeën 3 vers 25, daar staat wat ik moet gaan doen of zo. Zo werkt dat niet. Dus daar zul je samen met God over moeten praten. Of als je een levenspartner zoekt, samen met God daarin bezig zijn om te ontdekken wie dat dan kan zijn. Als je ergens werkt en je wil eigenlijk wel van baan veranderen, moet je dat doen, ja of nee? Krijg je niet direct een concreet antwoord vanuit de Bijbel. Maar daar heb je wel God bij nodig om te ontdekken van welk pad, welke weg wil hij dat je gaat. En zul je dus met hem moeten gaan praten daarover. En dan nogmaals, krijg je niet dat briefje direct uit de hemel, maar het kan wel door een gedachte of een gesprek met iemand of weet ik veel, of je leest iets van, hé, dat is toch wel verband dat ik dit lees. Geef stof tot nadenken. En het helpt mij om een volgende stap te zetten. En zo zijn er allerlei terreinen in het leven waar we dus niet zomaar eventjes een antwoord vanuit de Bijbel halen, maar doordat we praktisch met God daarin bezig zijn, praten, dan gaat hij ons helpen om dat antwoord stapje voor stapje voor stapje te vinden. En soms duurt dat lang, soms duurt dat kort, maar zo doet hij het wel. Nog een kort iets, en daarmee sluit ik af. Als we bij God aankloppen, laat ik het anders zeggen. Vaak is het zo dat het heel lang duurt voordat we bij God aankloppen. Omdat we toch liever eerst, ja, we zijn doe-het-zelfers, hè. We willen het eerst toch proberen zelf op te lossen. En dan hebben we een soort van geestelijke gamma waar we naartoe gaan. Van nou, ik kan dat nog proberen en ik kan dat nog proberen. En ik kan het zo nog proberen. En oh ja, dat is misschien ook nog een idee. En dan zie je wat bij een ander, dat kan ik ook nog proberen. Totdat je tot een ding komt van, het werkt niet allemaal. En dan moet je dus toch naar God toe. En dan ineens krijg je een idee of een oplossing of een richting waar je naartoe kunt gaan of waar je mee bezig kunt gaan. En ik denk, had ik dat nou maar eerder geweten? Ja, dat had gekund als je maar eerder dus dat gesprek aangegaan was met God. En dat is het vaak, dat we dus zelf blijven tobben in plaats van dat we aankloppen bij onze vader, bij onze papa, waar we gewoon alles kwijt mogen. En natuurlijk, hè, dan hebben we allerlei situaties in ons leven, ik heb het net al een klein beetje genoemd, hebben we allerlei situaties in het leven waar het moeilijk is, waar het niet even makkelijk op te lossen is. Hè, er zijn een aantal mensen in onze gemeente die te maken hebben met ziekte. Nou, dat is niet even van, hop, en het is opgelost. Dat kan wel, tuurlijk, God kan van een op de andere dag genezen. Maar tegelijkertijd hebben we wel met de gebrokenheid van de schepping te maken. Als we kijken naar relaties, dan gebeurt daar ook ontzettend veel in. Niet alleen in huwelijken, maar ook in vriendschapsrelaties, familierelaties, noem alles maar op. En het liefst zouden we gewoon met een knip van de vingers alles willen oplossen. En dat gebeurt dan niet. En dan lijkt het wel alsof de hemel van koper is, zoals we dat willen zeggen. Maar de hemel is niet van koper. Misschien is dat gewoon wat tussen onze oren zit. Wat we wel moeten doen en blijven doen is het praten met God. En ook al krijgen we even dat antwoord niet, blijf maar praten met God. Blijf maar met hem bezig. Want er komt een moment, en daar ben ik absoluut van overtuigd, dat hij iets laat zien van linksom, rechtsom, rechtdoor, of misschien een stapje terug, of wat dan ook. Maar God laat ons niet in de kou staan. Ga jezelf maar naar, je eigen kinderen, die laat je toch ook niet in de kou staan? Natuurlijk, je zegt wel eens van, nee, nu even geen koekje. Je hebt er net alleen op, of wel twee. Dus we gaan even wachten, we gaan eerst een broodje eten. Maar een paar uur later komt dat koekje wel. Nou, zo is het met ons precies hetzelfde. We mogen gewoon naar God toe gaan en God zegt van nou, dit is even niet goed voor jou nu. We gaan het even anders doen. En later kom je dan toch weer bij dat punt van, oh, nu krijg ik het wel. Maar dat is het samen met God bezig zijn. En als we kijken naar de Bijbel, dan zien we keer op keer dat er grote dingen gebeuren, waardoor, natuurlijk door God, maar de basis daarvan is het gebed. Als we kijken naar, natuurlijk, en dan zijn het grote namen, maar het waren ook maar gewone mensen. Als we kijken naar Elia, Elia bad en het regende 3,5 jaar niet. Eén gebed. Daarna moest hij even wat langer bidden tot het weer wel ging regenen. Hij moest zijn slaaf of zijn medewerker, wat was het, moest hij een paar keer de berg opsturen van, en komt er al een wolk aan? Nee, nog niet. Nou, weer bidden. Net zolang tot het wel gebeurde. Nou, en toen gebeurde het ook. Het storten uit de lucht. Dus dat is wat er kan gebeuren door gebed. Of toen Petrus gevangen zat, wat ging er gebeuren? De gemeente ging bidden. Bidden voor dat Petrus weer vrij mocht komen. Het grappige is dat toen Petrus aan die deur stond te kloppen, dat ze de deur niet eens opensteden. Van, nou, het lijkt wel of Petrus voor de deur staat. Hoe kan dat nou? Hij zit toch in de gevangenis? Terwijl ze ervoor aan het bidden waren, hè? Kan je nagaan. Bidden zonder geloof. Maar het gebeurde wel. Dus het is ook mooi om te zien, hè, dat als we bidden, dat het niet van, ja, maar dan moet ik keihard geloven dat het gaat gebeuren. Nee, zelfs met ongeloof kan God het gebed gebruiken wat je bidt. Kijk maar naar de vrijlating van Petrus. Nou, zo zijn er nog heel veel dingen meer te noemen. Laatste dingetje. Als we kijken naar ons eigen gebed, hè, van ja, er gebeurt zo weinig, of ik merk zo weinig, of ik zie zo weinig, zou het hiermee te maken kunnen hebben. Jacobus 4, vers 2. U krijgt niet, omdat u niet bidt. Gewoon maar even meenemen om over na te denken. Of Jacobus 5, vers 16. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Nou, twee mooie Bijbelteksten om daar de komende weken eens een beetje over na te denken. En dat misschien eens naast je eigen persoonlijk gebed, je persoonlijk gesprek met God neer te leggen. En te kijken van, hé, hoe werkt dat? Laten we een moment stil zijn. Stil zijn is ook bidden. Vader, papa, als we zo met elkaar wat nagedacht hebben over hoe wij praten met u, dan, ja, heer, dan heb ik daar zelf ook weer van geleerd. Gewoon al in de voorbereidingen om na te denken van, ja, hoe doe ik dat eigenlijk? En heer, misschien zitten hier wel meer mensen die een beetje na zitten denken van, ja, dat praten met u, dat is misschien wel een beetje op de achtergrond geraakt. En terwijl we aan de ene kant wel weten dat we u daarbij nodig hebben. Dat we u nodig hebben om door dit leven heen te kunnen gaan. En vader, we vragen u maar gewoon dat u ons daarin tegemoet komt. Heer, want vanuit onszelf gaat het gewoon niet lukken. Zelfs het uitspreken dat we u papa, vader mogen noemen, dat is niet van onszelf. Dat is door uw Heilige Geest in ons. En ik vraag u dat u met uw geest werkzaam bent in ons, zodat we vrijmoedig worden in het praten met u. Want uiteindelijk heeft dat ook weer effect op het midden in dit leven staan, midden in deze maatschappij staan, getuigen zijn van u, weten wat we naar andere mensen toe mogen zeggen, weten welke weg u met ons wilt gaan. Heer, daar hebben we u gewoon ontzettend hard bij nodig. En ik dank u, Heer, dat u ons geplaatst hebt hier in deze stad, in Tiel, waar we zoveel kansen hebben om met mensen in contact te komen die u niet kennen. Maar vader, als we in contact willen komen met de mensen om ons heen, dan hebben we eerst dat contact met u nodig. En daarom vraag ik u dat u ons gewoon helpt om dat contact, als dat wat verwaterd is of wat ook, nieuw leven in te blazen. Dat we gewoon niet moeilijk gaan doen over de woorden die we uitspreken, maar dat we vrijmoedig voor die troon durven te komen. En gewoon de woorden uitspreken die op ons hart liggen. Dank u dat we mogen bidden, praten over allerlei andere situaties in deze wereld. Als we kijken naar het hele vluchtelingenprobleem. Heer, het is bizar wat er in deze wereld gebeurt. En we weten niet wat we ermee aan moeten. Heer, we hebben geen oplossingen. U hebt oplossingen. Daar ben ik van overtuigd. En Heer, als u ons als gemeente, zoals we hier zitten en meeluisteren, als u ons wilt gebruiken daarin, ja Heer, dan hebben we ook die aanwijzing nodig. Natuurlijk weten we wel ongeveer wat we kunnen doen, wat we moeten doen. Maar soms hebben we net even dat duwtje van u nodig. En ik bid dat u dat geeft. We bidden voor uw volk, Israël. We bidden voor hen dat u hen vasthoudt. Heer, dat u rust en vrede brengt in dat land. We bidden om een geestelijke opwekking binnen dat volk. Dat ze mogen gaan zien wie u bent. En meer nog, mogen gaan zien dat Jezus, Yeshua, hun Messias is. En ik dank u voor de vele wonderen die daarin gebeuren. Vader, dank u wel dat u bezig bent met dat volk. We bidden voor ons als gemeente, zoals we hier zitten of meeluisteren. En dan denken we aan Harm, aan Ko en Nanny, Iris met de knie, Ellen die geopereerd is, Annamel die helaas naar huis gebracht moest worden omdat het niet goed ging. Heer, nood. We hebben nood, Heer. Op het gebied van gezondheid hebben we nood. Maar tegelijkertijd dank u, Vader, dat u het weet allemaal. Dat u erbij bent. Dat u weet wat nodig is. En misschien zitten hier nog meer die ook iets hebben, maar dat nog niet hebben bekendgemaakt. Maar u weet het. En ik bid, Vader, dat u komt met uw genezende hand en aanraking geeft daar waar aanraking nodig is. Dank u, papa, dat we deze dingen zo bij u neer mogen leggen. Ook al weten ze, maar dat we gewoon dat met woorden mochten uitdrukken. Amen.